Beste luisteraars, goede vrienden. In deze volgende aflevering van Heiligen Getuigen gaan wij verder met het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. En we zijn in het voorlezen gekomen aan hoofdstuk 16 met de titel Vriendschap. Van de groep vrienden maakte Laura Hidalgo deel uit. De secretaresse van de Club van de Snoodaards, het enige meisje voor wie Pier Giorgio bijzondere gevoelens van affectie had, die ontstonden in de sfeer van het liefdadigheidswerk. Hij leerde haar kennen op de kleine Saint-Bernard tijdens de carnavalsvakantie van 1923. Ze was een leerlinge op de D'Azeglio geweest, maar ze zat 3 klassen hoger dan wij. Alles daarboven maakte Pier Giorgio blij. De altijd uitstekende sneeuw, het eenvoudige leven in het gastenverblijf, de mystieke meditatie in de kapel. In die sfeer werd hij voor het eerst verliefd op het meisje dat, hoewel zij wees was, het leven met durf en succes tegemoet trad en die ook voor haar jongere broer een gids en steun was. Toen Pier Giorgio terugkeerde naar Turijn, sprak hij me, geremd door zijn natuurlijke gereserveerdheid, over de levendigheid van geest van een ander meisje dat hij in de jeugdherberg had ontmoet, een intieme vriendin van Laura Hidalgo, en vroeg me om hen beiden uit te nodigen voor de thee. Dat bezoek, dat voor hem, zoals ik me later realiseerde, zoveel betekende, werd door mama en mij niet beschouwd als belangrijker dan die thee, en het kwam bij niemand op om Laura, een studente wiskunde, te zien als de uitverkorene van Pier Giorgio's hart. De jonge vrouw, geheel in tegenstelling met onze mentaliteit, voelde zich onderworpen aan wat ze omschreef als een kruisverhoor door mama, die er zich verre van hield, zoals altijd, om haar zoon toenadering te laten zoeken tot een of ander meisje dat, zoals zij het scherp uitdrukte, van de katholieke actie was. We beseften daarom niet dat Pier Giorgio haar reacties nauwgezet in de gaten hield, met de spanning van iemand die instemming of veroordeling verwacht. En aan mij kwam de taak toe om meer dan een jaar later het negatieve oordeel aan Pier Giorgio mee te delen. Met hoeveel angst hij daarop gewacht had, zegt hij zelf in een brief van Augustus in Forti dei Marmi, nadat hij in Quertanella geweest was, om Laura Hidalgo te begroeten. Wanneer ik het juiste ogenblik zal vinden om er met mijn zus over te spreken, zal ik ook de bijzonderheden van dit bezoek vertellen. Maar nu manen de diplomatie en de gezondheidstoestand van mijn moeder me aan tot voorzichtigheid. Het was 18 december toen Pier Giorgio hierover met mij sprak. Het gesprek is beschreven in een brief van mij aan mijn verloofde, met een pijnlijk portret van mijn broer. Gisteravond is Pier Giorgio bij mij gekomen met zijn grote zwarte ogen en zei me dat hij verliefd was op een meisje dat ik ken. Natuurlijk heb ik niets tegen mama gezegd, want dat zou de genadeslag zijn geweest. Arme jongen. Het was ontroerend om hem te horen praten met die oprechtheid waarover geen discussie mogelijk is. Ik zei hem dat hij moest proberen haar niet te ontmoeten. Hij zei dat hij dat al geprobeerd had en voegde eraan toe: als ik zondag naar de bergen ga en zij is daar ook, hoe moet ik dat dan doen? Moet ik haar opbellen, haar schrijven? Arme jongen. Ik keek hem aan en besefte dat al zijn goedheid, al zijn rechtschapenheid vereist waren om zo te handelen. En om je de waarheid te zeggen, ik voelde mij veel, veel minder dan hij. Dan volgden een hoop argumenten over zijn carrière, over zijn idealen, die hartverscheurend waren, omdat hij bij alles wat hij zei toevoegde, maar ik kan niet, want wil mama niet in de steek laten. We moeten dit niet vergeten. En we moeten hem met grote vriendelijkheid en tederheid behandelen, alsof hij gezegd zou hebben, Luciana, ik ben ziek. Giorgio zei me ook dat hij niet alleen geen woord tegen mama gezegd had, maar ook niet de geringste toespeling gemaakt had. De intensiteit van zijn liefde en zijn wil om dat pijnlijke verzaken te sublimeren tot iets groters, komt, ondanks zijn gebruikelijke terughoudendheid, heel duidelijk tot uiting in zijn brief aan Isidoro Bonini. Modane, Turijn, 28 december 1924. Dierbare, ik ben de roman aan het lezen van Italo Mario Angeloni. Ho amati così, zo heb ik lief gehad. Waar hij in het eerste deel schrijft over zijn liefde voor een Andalusische vrouw. En geloof me, het raakt me erg, want het lijkt op het verhaal van mijn liefde. Ook ik heb zo lief gehad. Alleen is het in de roman het Andalusische meisje dat het offer brengt, terwijl in mijn geval ik opgeofferd word, omdat, als God het zo wil, zijn wil geschiede. Vandaag ga ik naar Sose Dulx om het pad voor de tocht van Giovanni Montagna uit te proberen. Morgen gaat de groep naar de Saint-Bernard en mijn hart gaat met hen mee om twee redenen. Omdat de Saint-Bernard de bakermat is van mijn helaas uitgespatte droom. En daarnaast omdat zij die ik met een zuivere liefde heb bemind, daar is. En door vandaag afstand te doen van haar, wil ik dat ze gelukkig is. Ik dring erop aan dat je bidt, opdat God aan mij de christelijke sterkte zal geven om dat rustig te dragen, en aan haar alle aardse geluk en de kracht om het doel te bereiken waarvoor we geschapen zijn.
Thank you.
hoe hoog de prijs was die Pier Giorgio heeft moeten betalen en hoe lang dit duurde, blijkt uit een brief van 6 maart 1925, waarin, als antwoord op wat een onhandige nieuwsgierigheid van een vriend leek, heel de kracht van het onderdrukte gevoel in de ziel van mijn broer weer opduikt. Om je de waarheid te zeggen, ik heb over dat bittere onderwerp niet met je gesproken. Dat was niet bij gebrek aan vertrouwen, maar alleen omdat de kwestie nu voorbij is en het beter is er niet meer over te spreken, maar deze episode van mijn leven voor altijd af te sluiten. Ja, de toon van deze brief zal je verbazen, maar je moet beseffen dat er in mij iets veranderd is. Dat is niet mijn werk, want geen van de krachtige maatregelen waarover ik je sprak voordat ik Turijn verliet, heb ik genomen. Ik ben vaak met haar in de bergen geweest, vaak met anderen. Maar toen heb ik mezelf ervan overtuigd dat, als ik mijn doel niet kon bereiken, het nodig was om het zaadje te doden, dat als het goed verzorgd werd, enorm veel goeds brengt, maar anders alleen verdriet. In mijn innerlijke strijd heb ik me vaak afgevraagd waarom ik bedroefd moest zijn. Moest ik lijden en dit offer met een bezwaard hart dragen? Ben ik het geloof misschien kwijtgeraakt? Nee, godzijdank, mijn geloof is nog standvastig genoeg. En laten we dus datgene wat de enige vreugde is, die ons in deze wereld voldoening kan geven, versterken en bevestigen. Daarvoor is elk offer de moeite waard. Als katholieken hebben wij bovendien een liefde die alle anderen te boven gaat, en die, na de liefde die we aan God verschuldigd zijn, immens mooi is, zoals onze godsdienst mooi is. De liefde die werd aanbevolen door de apostel, die haar dagelijks predikte in al zijn brieven aan de verschillende kerken. De liefde zonder de welke, zegt de heilige Paulus, elke andere deugd niets waard is. Dat kan inderdaad de richtlijn en leidraad worden voor een heel leven, een compleet programma. Dat kan met Gods genade het doel zijn waar mijn ziel naar streeft. Stel je voor dat ik nu het ongeluk had niet te geloven, op het moment dat mijn ziel door deze crisis heen gaat, dan zou mijn leven het niet waard zijn een moment langer te duren, en de dood alleen zou misschien de verlichting van alle menselijk lijden zijn. Welnu, mijn plan bestaat erin die bijzondere genegenheid die ik voor haar had en die niet gewild is, gezien het doel dat wij moeten bereiken, het licht van de liefde, om te vormen tot een respectvolle vriendschapsband, begrepen in christelijke zin, met eerbied voor haar deugden, in navolging van haar bijzondere kwaliteiten, zoals ik dat doe bij anderen. Misschien zul je zeggen dat het krankzinnig is om dat te hopen, maar ik denk dat ik, als jullie een beetje voor mij bidden, in korte tijd in gebed die toestand kan bereiken. Dit is het plan dat ik met Gods genade hoop na te volgen, ook als het me het offer van mijn aardse leven kost. Dat heeft niet veel belang. Deze brieven zijn ook een getuigenis van zijn totale zuiverheid. Een zuiverheid die zijn hele leven, al zijn gebaren en al zijn woorden kenmerkte. Onder de verklaringen van zijn biechtvaders is de volgende van Don Carlo del Rey, parochiepriester van Forti dei Marmi: ik verraad geen geheim als ik u zeg dat Pier Giorgio in de maand augustus 1924 nog het kleed van de onschuld van het doopsel droeg. Van deze puurheid getuigde zijn glimlach, steeds bereid om over te gaan in een heldere lach. Natuurlijk werd de gave van zijn vreugde niet door iedereen begrepen, maar zijn glimlach bleef spreekwoordelijk. In dat jaar maakten de studenten die de cursus mineralogie volgden een tocht naar Piacenza. Pier Giorgio's aandringen dat er bij de tijd van het vertrek rekening zou worden gehouden met de vervulling van de zondagsplicht stuitte op een droge weigering van professor Augusto Stella. We zijn hier onder studenten, niet bij het Maria-legioen. Mijn broer trok zich niets aan van die bittere zin. Hij vertrok niet samen met de anderen, maar voegde zich bij hen in Milaan na de mis te hebben bijgewoond. Toen ze in Piacenza aangekomen waren en de bronnen bezocht hadden, terwijl zijn kameraden erover dachten hoe ze hun vrije tijd op niet strikt culturele manier konden doorbrengen, ging hij met Giovanni Grifa in zijn kielzog de nieuwe brug over de Po bekijken. Zijn vriend stond hem heel na, omdat zij een passie voor mineralen deelden, waarvoor Pier Giorgio al sinds zijn kindertijd bijzondere interesse toonde. Toen al kwam hij met zijn zakken vol thuis en stopte zijn sandalen, die hij als draagzakken gebruikte, vol met stenen, kiezels en kristallen. Carolina Mazoero, de kokkin die haar geliefde kleine meester na zijn dood vereerde met een 30-tal pagina's met precieze data en rijk aan gevoel, schreef dat mijn broer, toen hij 14 was, had verteld over zijn oogst aan mineralen en insecten, waarvoor hij een grote zorg en een immense passie had. Soms had hij stukken steenkool die hij mineralen noemde en zei dan, wanneer ik doodga en ik heb een waardevolle collectie, laat ik ze na aan het museum. Zijn wens werd vervuld en professor Antonio Cavinato aanvaarde de nalatenschap voor de Polytechnische School, waarvan het museum in Castello del Valentino later verwoest werd. Jammer genoeg is er van de collectie en de kast zelf, die door Pier Giorgio geschonken werd, vandaag geen spoor meer. Het land stevende intussen af op een volslagen dictatuur. Ook de Volkspartij, die niet altijd trouw was aan zichzelf, leek niet in staat om zich daartegen te verzetten. En Pier Giorgio had in die tijd zijn ontzetting uitgedrukt in een brief uit Freiburg im Breisgau van 23 oktober 1921. Het doet mij veel verdriet dat de PPI, de Italiaanse Volkspartij, alleen maar beloften doet en dat de mensen haar dus verlaten. Laten we hopen dat ze op het komende congres iets concreets zal beslissen, want Italië verwacht veel van deze partij. Ik heb het programma gelezen en ik vond een grote fout, namelijk dat de landbouw vergeten wordt, door middel waarvan Italië weer opgebouwd zal worden. De brieven die zijn vriend Curio Chiaraviglio aan mijn broer schreef, kregen een hoogdravende politieke toon, zoals passend was voor de kleinzoon van Giovanni Giolitti. 16 juli 1923. Beste Giorgio, gisteren was ik aanwezig bij de begrafenis van de fractie van de PPI in het parlement. Omdat ik weet dat het je interesseert, zal ik je een kort verslag doen. Ik weet dat ik een ander standpunt heb dan jij, maar ik weet ook dat je het goed vindt dat men een afwijkende visie uitdrukt, zelfs met kracht. Bij het begin van de sessie, die 8 belangwekkende uren duurde, leek het erop dat de verschillende groepen sterk tegen een stemming over de hervorming gekant waren. Ik dacht altijd dat de regering onder de socialisten en de leden van de Volkspartij wel 50 lafaards zou vinden die de Kamer op het juiste moment zouden laten zitten, zodat er een relatieve meerderheid gevormd kon worden, gunstig voor de regering. Maar ik heb mij vergist, want ze hebben het dubbele daarvan gevonden binnen de Volkspartij alleen al. En dus won de regering gemakkelijk. Eens te meer moet men vaststellen dat de grote politieke gebeurtenissen niet kunnen worden teruggebracht tot een eenvoudige intrige. De oppositie, als ze niet gedragen wordt door de moed om tot het uiterste te gaan, levert meer op voor de tegenstanders dan voor haar leden. Zo won de regering dus gisteren, terwijl ze, als ze zonder oppositie hetzelfde had voorgesteld, deze overwinning niet zou hebben behaald. Hoe dan ook, ik heb de indruk dat de Volkspartij zich in een liquidatieproces bevindt. Don Sturzo doet de geestelijke oefeningen in Monte Cassino, na zijn ontslag gegeven te hebben, en de groep valt uiteen. Met de nieuwe wet zullen we 350 fascisten hebben en alle andere partijen zullen 175 zetels onder elkaar verdelen. Zijn vrees werd op spectaculaire wijze bevestigd tijdens het bezoek van het hoofd van de regering aan Turijn, toen de vereniging Cesare Balbo zwichtte uit opportunisme. Op 14 oktober 1923 schreef Pier Giorgio aan de voorzitter Constantino Guardariva: "Ik ben werkelijk verontwaardigd, omdat jij de vlag, die ik, onwaardig als ik ben, zo vaak heb gedragen in godsdienstige processies, uitgestoken hebt vanaf het balkon om eer te brengen aan iemand die de opere pie afschaft, die niets doet om de fascisten tegen te houden en toestaat dat dienaren van God, zoals Don Minzoni, vermoord worden," enzovoort. "En die andere beestachtigheden toelaat en probeert deze misdaden te verbergen door kruisbeelden in scholen op te hangen," enzovoort. "Ik heb mijn volledige verantwoordelijkheid genomen en heb de vlag weggehaald, al was het laat, en bij deze dien ik mijn onherroepelijke ontslag in. Ik zal met Gods hulp doorgaan, ook buiten de vereniging, hoewel ik dat helemaal niet prettig vind, en zal doen wat ik kan voor de christelijke zaak en voor de vrede van Christus. Ik verlang dat deze brief, die ik haastig, maar vanuit het diepst van mijn ziel heb geschreven, wordt voorgelezen tijdens de volgende vergadering." En nog: aan de bestuursraad van Cesare Balbo: "Om consequent te zijn, geef ik u de kaart en het insigne terug, die wettelijk mijn eigendom niet meer zijn. Ik zal me aansluiten bij de katholieke actie als lid van de beweging van katholieke jongeren, die bij deze gelegenheid een juiste gedragslijn heeft gevolgd, omdat ze het hoofd niet kon buigen voor degene die, als hoofd van de regering, niet in staat is zijn eigen ondergeschikten een halt toe te roepen en toelaat dat zij voortdurend de verenigingen en de leden ervan lastig vallen. We moeten ons overigens niet verbazen. Jezus Christus heeft gezegd: de kinderen van de duisternis gaan met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. Maar hij heeft ook gezegd: hoed u voor de valse profeten en de wolven die tot u komen in schaapskleren. Ik verzoek u in alle rust deze daad, die ik moet stellen om aan mijn geweten te gehoorzamen, te beoordelen. Met diepe achting in Jezus Christus, Pier Giorgio Frassati." De voorzitter van de vereniging vroeg hem, bij gelegenheid van Allerzielen, om terug te komen op zijn besluit. De Donato, 2 november 1923. "Ik herinner me je met hernieuwde genegenheid, en ik bid in het bijzonder onze overledenen om bij de goddelijke voorzienigheid ten beste te spreken, zodat hij die echt christen is, met een gerust hart kan terugkeren, na de storm die we betreuren en die niemand heeft gezocht of gewenst. De jouwe in Jezus Christus, Guardia Riva." 2 weken later trok Pier Giorgio zijn opzegging in. "Beste Guardia Riva, Severi heeft mij gezegd dat mijn positie in de vereniging nog onzeker is. Nu verhelder ik die voor jou. Opdat er geen misverstanden zouden zijn en opdat mijn handelen niet wordt geïnterpreteerd als een oppositie tegen een persoon of met een ander doel, trek ik hierbij, hoewel ik nog altijd krachtig protesteer tegen het uithangen van de vlag, omwille van het welzijn van de vereniging, mijn opzegging in. Ook al hebben we niet dezelfde opvatting over sommige dingen, wil toch geloven in mijn genegenheid in Jezus Christus. Pier Giorgio Frassati." In juni 1924 was er een tragische gebeurtenis. Om zijn eigen macht te verstevigen, had het fascisme niet geaarzeld om een van zijn belangrijkste tegenstanders, de heer Matteotti, uit de weg te ruimen. Bij het nieuws van die misdaad rilde Pier Giorgio van afschuw en hoopte een ogenblik dat het onschuldig vergoten bloed zou kunnen dealen om Italië te redden. Hij schreef vanuit Turijn op 21 juni. Beste Tonino, in deze ogenblikken, waarin het kwaad zich van zijn meest walgelijke kant laat zien, denk ik aan de dagen die we samen doorbrachten. Ik herinner me de eerste verkiezingen na de oorlog, de opkomst van het fascisme. En nu herinner ik me met vreugde dat wij nooit ook maar één moment van ons leven voor het fascisme zijn geweest, maar we hebben altijd gevochten tegen deze plaag voor Italië. En nu deze partij op haar ondergang afgaat, kunnen we God danken dat hij gebruik heeft willen maken van de arme heer Matteotti om tegenover de hele wereld de schandelijke en walgelijke misdaden te ontmaskeren die zich onder de schone schijn verborgen. Hij had gebeden, gehoopt, dat de moordenaars gevonden zouden worden. Maar de berichten die met commotie de vereniging bereikten, waren steeds negatief. Ik was in Londen, voor het eerst alleen, maar toevertrouwd aan de zorgen van Marcello Prati, de beste correspondent van La Stampa. Van Pier Giorgio, de enige die zich zorgen om mij maakte, ontving ik brieven waarin hij me aanraadde heel braaf te zijn en waarin hij schreef: Ik bid God dat hij je zegent en je steeds beter maakt. Alsof hij me door die woorden wilde waarschuwen voor de gevaren en mij wilde beschermen. Hij had me op het station een rozenkrans gegeven die gemaakt was van zaden die hij zelf gekweekt had en die ik nu nog heb. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.